We willen in deze dienst twee gedeeltes lezen uit het Nieuwe Testament. Allereerst het evangelie en de beschrijving van Marcus. En daarvan het 14e hoofdstuk, de versen 32 tot en met 42. De eerste schriftlezing Marcus 14, vers 32 tot 42. En vervolgens uit Lucas 22, de versen 54 tot en met 62. De tweede schriftlezing Lucas 22, 54 tot en met 62.
En zij kwamen in een plaats welke naam was Gethsemane. En hij zeide tot zijn discipelen, zit hier neder totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam met zich Petrus en Jacobus en Johannes en begon verbaasd en zeer beangst te worden. En zeide tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, blijft hier en waakt. En een weinig voorgegaan zijnde viel hij op de aarde en hij bad, zo het mogelijk ware, dat die uren van hem voorbij ging. En hij zeide, Abba, Vader, alle dingen zijn u mogelijk. Neem deze drinkbeker van mij weg, doch niet wat ik wil, maar wat gij wilt. En hij kwam en vond hen slapende en zeide tot Petrus, Simon, slaap gij? Kunt gij niet 1 uur waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En wederom heen gegaan zijnde, bad hij, sprekende dezelfde woorden. En wedergekeerd zijnde, vond hij en wederom slapende. Want hun ogen waren bezwaard, en zij wisten niet wat zij hem antwoorden zouden. En hij kwam ten derde male en zei tot hen, slaap nu voort en rust, het is genoeg, de uur is gekomen. Zie, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan, zie, die mij verraadt is nabij. Lucas 22, vanaf vers 54. En ze grepen hem en leidden hem weg en brachten hem in het huis des hogenpriesters. En Petrus volgde van verre. En als zij vuur ontstoken hadden in het midden van de zaal en tezamen nederzaten, zat Petrus in het midden van hen. En een zekere dienstmaagd ziende hem bij het vuur zitten en haar ogen op hem houdende, zeide ook deze was met hem, maar hij verloochende hem, zeggende, vrouw, ik ken hem niet. En kort daarna een ander hem ziende, zeide, o gij zijt van die, maar Petrus zeide, mens, ik ben niet. En als het omtrent 1 uur geleden was, bevestigde dat een ander, zeggende, in der waarheid, ook deze was met hem, want hij is ook een Galileër. Maar Petrus zeide, mens, ik weet niet wat gij zegt. En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende zag Petrus aan. En Petrus werd indachtig het woord des Heeren, hoe hij hem gezegd had, eer de haan zal gekraaid hebben, zul gij mij 3 maal verloochenen. En Petrus naar buiten gaande, weende bitterlijk.
We zijn ook toegekomen aan de behandeling van de paragrafen 4 en 5 van het 5e hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Het is het hoofdstuk dat gaat over de volharding der heiligen, over diegenen die door genade deel gekregen hebben aan Christus Jezus en aan zijn weldaden. En dan wordt er over gezegd in paragraaf 4, en hoewel die macht Gods, waardoor hij de ware gelovigen in de genade bevestigt en bewaart, meerder is dan dat zij van het vlees zou kunnen overwonnen worden, zo worden nochtans de bekeerden niet altijd alzo van God geleid en bewogen, dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Daarom moeten zij gestadig waken en bidden, dat zij niet in verzoeking geleid worden. En zo zij dit niet doen, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en ook gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droevige vallen van David, Petrus en andere heiligen, dat ons in de schrift beschreven is, bewijst. Met zodanige grove zonden vertoornen zij God zeer, vervallen in de schuld des doods, bedroeven de Heilige Geest, verbreken voor een tijd de oefening des geloofs, verwonden zwaar hun geweten en verliezen somwijlen voor een tijd het gevoel der genade, totdat hen, wanneer zij door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaandelijke aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Geliefde gemeente, stel je voor, het is oorlogstijd. De vijand die dreigt met aanvallen. En de stad met al haar inwoners verkeert in groot gevaar. Het leger is in hoogste staat van paraatheid gebracht. En ze zijn ook op alles voorbereid. En de wachters die staan op hun post, op een goede uitkijkplaats, waar ze heel de omgeving kunnen afturen. En ze turen rond, scherp en oplettend. Ze houden immers de wacht. En ze hebben daarmee ook een heel belangrijke taak. Want bij onraad moeten ze ook direct ingrijpen. En zullen ze ook de legerleiding op de hoogte hebben te brengen. Maar wat mag zo'n soldaat op wacht nou nooit doen? Nou, doopvaders, dat weten jullie met jullie militair verleden ook wel als geen ander. Hij mag niet verzaken. Hij mag niet indutten. Hij mag niet in slaap vallen. Want een slapende wachter brengt immers een heel leger met daarachter een stad of een volk in gevaar. In de strijd is waakzaamheid nodig. Voortdurend, 24 uur per dag. En dat geldt nou ook in de strijd om de stad mensenziel. De vijand die voortdurend bezig is om zijn aanvallen te doen op die stad. En die zoekt naar de zwakke plekken in de verdedigingslinie. En zo probeert hij gaten in de verdedigingsmuur te schieten. En daarom is het van belang dat die vijand ook ver weg blijft. En dat laat wel zien hoe belangrijk de taak is van een getrouwe wachter. En dat brengt ons dan bij die beide paragrafen die vanavond aan de beurt zijn om te gaan behandelen. En als thema zetten we boven de prediking: strijd, de goede strijd van het geloof. Drie gedachten. In de eerste plaats het waken in de strijd. In de tweede plaats het verzaken van de strijd. En in de derde plaats het ontwaken tot de strijd. Strijd, de goede strijd van het geloof. Het waken in de strijd, het verzaken van de strijd en het ontwaken tot de strijd. Kan iemand zijn geloof kwijtraken? Kan een ware gelovige van de genade afvallen? Dat zijn nou de vragen waar het over gaat in het laatste hoofdstuk van de Dordtse leerregels. En zo'n ware gelovige was hij, Simon Petrus, een discipel van Jezus, een kind van God. En niemand van ons zal dat ook durven te ontkennen. Er had immers die indrukwekkende belijdenis geklonken uit de mond van deze Simon Petrus. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En de Heere Jezus had daarvan gezegd, ten overstaan van heel die discipelkring: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En deze Simon Petrus is door genade een strijder in het leger van de Here geworden. Loyaal en toegewijd aan zijn meester. Deserteren, daar denkt hij niet aan. Want hoe velen dienst weigerden, klonk het uit de mond van Simon Petrus, toen die duizenden de Heere Jezus verlieten, toen zei hij het in Johannes 6, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En toen de strijd in alle hevigheid zou gaan losbarsten, zweerde deze helsoldaat trouw aan zijn Heere. En hij zei het in Matthäus 26, vers 33. Al werden zij ook alle naar u geërgerd, ik zal nimmermeer geërgerd worden. Daarvan was hij helemaal overtuigd. En hij toch niet alleen. Zo ligt het immers toch dikwijls in het hart van elke ware gelovige. Ja, zeker in die eerste tijd van de liefde denkt een kind van God toch ook dikwijls zo van zichzelf. Alsof hij altijd in die liefde is en blijft. Alsof hij altijd heel dicht bij de Heere Jezus zou blijven leven. Alsof hij zijn geloof kan vasthouden. En alsof hij God nooit meer ontrouw zal zijn. De realiteit is echter zo anders. Alle beloften en voornemens ten spijt. Eén voor één schompelen ze toch in één in de praktijk van alle dag. En zeker als je bedenkt dat een ware christen, zo'n heilsoldaat in het leger van koning Jezus, verblijft aan de frontlinies. Aan die frontlinies waar de vijand als eerste komt. En waar de strijd op zijn hevigst wordt gevoerd. Waar de beslissende slagen vallen. En dat gold toch ook voor Simon Petrus. En wat blijkt dan al snel, wat we ook lazen in de Dordtse leerregels in het begin van die vierde paragraaf. Dat het vlees zwak is en de vijand sterk is. En ook een wedergeboren mens doet nog zoveel zonde. En in zijn hart leeft nog zoveel ongerechtigheden. En bovendien ligt de boze altijd maar weer op de loer. En daar waarschuwt de Heere Jezus Simon Petrus ook voor. Allereerst in die bovenzaal, bij de avondmaalstafel, toen het had geklonken uit de mond van de Heere Jezus, in Lucas 22, het 31ste vers. En de Heere zeide, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u lieden zeer begeerd om te siften als de tarwe. Maar toch ook vooral iets verderop, daar in die hof van Gethsemane. Daar waar de strijd gestreden werd door de Heere Jezus. Intens, exclusief ook, hij immers alleen. Waar hij worstelde met de wil en de weg van zijn vader. En hij wist dat de hel voor hem zou opengaan. En hij ook wist dat de Satan zich op hem zou gaan storten. En hoe hij gevoelde hoe de toorn van God over hem zou worden uitgestort. En dat hij straks van zijn vader zal worden verlaten. En dat besef, dat verscheurde daar in die hof toch zijn ziel. Het was een strijd die hem bijna te zwaar werd. En hij zocht naar hulp, naar bijstand, naar ondersteuning. Van alle 11. 8 op een afstand. 3 dichterbij. En hij riep het daar toen uit. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijf hier en waakt met mij. Een oproep tot waakzaamheid. Dat was ook nodig, noodzakelijk zelfs. Voor hem allereerst, maar voor hen, die discipelen, allermeest. Want de zonde ligt immers altijd op de loer. En de duivel gaat rond, altijd op zoek naar het geschikte moment om toe te slaan. En altijd bezig om een kind van God ten val te willen brengen. Passiviteit is dan ook niet op zijn plek. En de Heere Jezus die wijst zijn discipelen daarom ook op hun verantwoordelijkheid. Als hij het tegen hen zegt in die hof van Gethsemane, als hij daar tot hen komt en zegt: waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat gold voor de discipelen toen. Maar dat geldt toch nog steeds. Want je bent er immers wel zelf bij. En dit bewaart dus, die oproep waakt en bidt, dat bewaart voor de lijdelijkheid. Maar ook voor hoogmoed. Alsof jij het met Simon Petrus zou kunnen zeggen: al werden ze allen aan u geërgerd, ik toch niet hoor. En al moest ik ook met u sterven, ik zou u niet verloochenen. Alsof jij wel bestand zou zijn tegen de aanvallen van de boze. Alsof jij bij machten zou zijn om die voortdurende aanvallen van de vijand af te kunnen slaan. Valse rust en hoogmoed zet de deur van het hart echter open voor de begeerlijkheden van het vlees. Daarom denk dan maar niet dat u in eigen kracht wel staande kan blijven in die strijd. Altijd weer spelen die hoogmoedige gedachten op. Zijn er van die wellustige invallen? En zijn er van die zelfzuchtige plannetjes? Daar hebben we bedacht op te zijn. Want het is ook altijd weer eigen schuld als aan de zonde wordt toegegeven. En daar kun je nooit God de schuld van geven. Dat doe je zelf. Jazeker, dat beleiden de Dordtse vaderen ook. God is machtiger en sterker dan al die vijanden bij elkaar. Zijn macht is onoverwinnelijk. En zijn genade is onaantastbaar. En tegen de macht van de Satan staat de almacht van God. Maar God maakt van zijn volk en kinderen, want daar gaat het hier over in hoofdstuk 5. God maakt van zijn volk en kinderen geen willoze stokken en blokken. Als je toegeeft aan het verkeerde, zit je daar altijd zelf achter. Is dat je eigen schuld? En daar wijzen de Dordtse vaderen nou ook op. Als zij dan ook zeggen dat zij in sommige bijzondere daden door hun eigen schuld van de leiding der genade niet zouden kunnen afwijken en van de begeerlijkheden des vleeses verleid worden en die volgen. Hoe dwaas ben je dan als je zegt: oh, ik kan daar best naartoe hoor, want ik weet wel wat ik doe. Of als je gaat zeggen: oh, open internet is voor mij geen enkel probleem, want ik voel zelf wel aan of iets al dan niet door de beugel kan. Of als er een jong stel is dat samen op vakantie wil gaan, dat ze zeggen: wij weten zelf wel de grenzen hoor. Denk nu maar niet te snel dat het u of jou niet zal overkomen. Je vergeet dan immers de macht van de zonde en de zwakheid van je eigen vlees. Want er zijn namelijk vele begeerlijkheden des vleeses, waardoor je verleid kan worden. En het ligt op vele terreinen. Bij de een is er de hang naar geld en goed. Die gaat helemaal op in zijn geld. Een ander heeft misschien weer meer last van verslaving en allerlei genotsmiddelen. Een derde kan helemaal opgaan in de sportwereld en dat kan hem dag en nacht bezighouden. En al die verschillende verleidingen, die kunnen zo sterk zijn, dat je maar zo voor de bel gaat en daar ligt op de grond, uitgeschakeld en overwonnen. En daarom is indutten tijdens de wacht eigen schuld. En is die oproep van de Heere Jezus ook zo op zijn plaats? Niet alleen maar voor Simon Petrus, maar uiteindelijk ook voor allen. Voor al de discipelen van de Heere Jezus. Waakt en bidt dat gij niet in verzoeking komt. En het was de apostel Paulus die dat ook schreef aan de gemeente in Efeze. Als hij tot hen zegt: met alle bidden en smeking biddende te allen tijd in de geest en tot hetzelfde wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen. Op de weg met de Heere Jezus is waakzaamheid dus nodig. Kijk, als een soldaat op wacht staat, moet hij goed op zijn hoede zijn. En elke verdachte beweging moet hij waarnemen. En elk verdacht geluid moet hij tot zich nemen. En hij moet erop bedacht zijn dat de vijand op elk moment voor hem kan staan. En dat vraagt van die wachters om voortdurend scherp te zijn. Om maar niet te gaan verslappen. Want als hij zou verslappen, kan dat dodelijke gevolgen hebben. En zo ligt dat toch ook in de geestelijke strijd. Je moet altijd op de hoede zijn. Want de vijand, die driekoppige doodsvijand, die kan maar zo opdoemen. En laten we dat bedenken. Als we achter ons bureau zitten en op internet gaan surfen. Of als we op de bank zitten en zomaar een beetje doelloos bezig zijn met onze mobiele telefoon. De duivel zal altijd proberen om ons om zijn vinger te winden. Of als je in die vrachtauto zit, voor je werk. Of in de auto onderweg naar je werk. En als je dan ergens op de weg, langs de weg, zo'n groot billboard ziet met een halfnaakte vrouw. En je fantasieën zomaar de loop kunnen krijgen. Of dat je daar zit op een verjaardag. En voordat je er erg in hebt, gaat zo een ander al over de tong. Daarom ook die opdracht, verslap niet. Wees waakzaam. En bij waken heb je je ogen open te houden. En heb je je ogen ook goed de kost te geven. En zo ben je ook alert op allerlei gevaren die je kunnen bedreigen. Want als je niet waakt, kun je maar zo meegevoerd worden tot gruwelijke zonden. Maar het is waakt en bid. Bij waken de ogen open. En bij bidden de ogen juist dicht. Om God aan te roepen. Om genade. Om hulp en bijstand. Want zonder gebed gaat het in de geestelijke strijd ook niet goed. Het gebed is een van de beste wapens in de strijd tegen de Satan. Ik las het ergens zo. Satan is niet bang voor gebalde vuisten, maar Satan is wel bang voor gevouwen handen. En als het gebed verslapt, als de afhankelijkheid aan de Heere niet meer wordt verstaan en niet meer wordt beoefend, als het aanhankelijke leven aan de troon der genade wordt gemist, als juist dat gebedsleven verschrompelt, dan krijgt de zonde meer ruimte en krijgt de zonde vrij spel. En de verachtering in de genade begint ook meestal bij de inzinking van het gebedsleven. En het is juist het gebed waardoor de Heere gevraagd wordt om kracht, om staande te blijven in die strijd. En de volharding der heiligen, zo leert paragraaf 4, die wordt dan ook verkregen in de weg van de beoefening van het aanhankelijke en afhankelijke leven van de Heere. Want daar wijzen zij op als ze zeggen, daarom moeten zij gestadig waken en bidden dat zij niet in verzoeking geleid worden. Dus in de strijd des geloofs is waakzaamheid van groot belang. Dat brengt ons dan bij onze tweede gedachte. Het verzaken van de strijd. Want wie de strijd verzaakt, die staat op achterstand. Dat geldt ook in de sportwereld. Als er een team is en als een van de spelers in dat team verzaakt en als hij zijn taak niet goed uitoefent, dan heeft dat uiteindelijk grote consequenties voor heel de ploeg. Maar het geldt nog sterker in een leger, waar een legereenheid op elkaar is ingespeeld. En waar elke soldaat zijn eigen taak heeft en die taak ook goed heeft uit te voeren. En als die ene soldaat zijn werk niet goed doet, kan het grote gevolgen hebben voor die hele eenheid. En uit de geschiedenis zijn er voorbeelden bekend waarbij een leger de oorlog heeft verloren, omdat er binnen een eenheid één of enkele soldaten de strijd hebben verzaakt. In de strijd des geloofs mag niet worden verzaakt. Simon Petrus deed dat echter wel. Hij hield niet de wacht bij zijn eigen hart. Was allereerst in de hof van Gethsemane. Terwijl de Heere Jezus daar die intense doodstrijd worstelde, vielen de discipelen, de wachters, in slaap op een steenworp afstand van die strijdende boor. En pijnlijk was dan ook de vraag die de Heere Jezus aan hem stelde: Simon, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Daar ging het al mis. In het huis van Caiaphas helemaal. Door gebrek aan waakzaamheid was een eenvoudig en onbetekenend dienstmeisje al genoeg om hem ten val te brengen. Zonder waakzaamheid ben je ook een weerloos en een gewillig slachtoffer van die driekoppige doodsvijand. En dat zegt ook het slot van paragraaf 4. En zo zij dit niet doen, als er geen waakzaamheid is, zo kunnen zij niet alleen door het vlees, de wereld en de Satan tot zware en gruwelijke zonden vervoerd worden, maar worden zij ook inderdaad door Gods rechtvaardige toelating daartoe somwijlen vervoerd, gelijk het droeve gevallen van Petrus, David en de andere heiligen dat in de schrift beschreven is, bewijst. Ja, ook de andere heiligen. Noach in dronkenschap. Abraham die loog door te zeggen dat zijn vrouw zijn zuster was. Bij David niet alleen de zonde met Bathseba, maar ook die met de volkstelling. Mozes die in ongehoorzaamheid op de rots sloeg. Simson die viel voor de schoonheid van de Filistijnse vrouwen. Wat dat betreft is de schrift ook heel eerlijk. En de schrift die verzwijgt ook de zonden van Gods kinderen niet. En als een kind van God zondigt, zijn dat altijd grove zonden. Al wil het niet altijd zeggen dat het grote zonden zijn, maar wel grove zonden. En dat laat toch zien dat een kind van God nooit goedkoop zondigt. Juist omdat hij iets heeft verstaan van de genade van God en van de liefde van God. Daarom is het zo erg als hij zich weer ophoudt in de zonde. Want dan zondig je tegen de liefde. En dan zondig je tegen die God die in Christus Jezus je genade en barmhartigheid heeft bewezen. Dan zondig je tegen die Heere die jou heeft opgezocht in je verlorenheid. En die je daar heeft laten zien wie Christus is, een volkomen zaligmaker. Wat zijn de gevolgen groot als een kind van God zondigt? En het brengt zo'n kind van God ook in een diepe crisis. En dan worden er in paragraaf 5 6 gevolgen genoemd als een kind van God zondigt. Vertoornt God zeer, vervalt in de schuld des doods, bedroeft de Heilige Geest, verbreekt voor een tijd de oefening van het geloof, verwondt zwaar hun geweten en verliest voor een tijd het gevoel der genade. Allereerst vertonen zij God zeer met die grove zonde. Het gaat er dus om het zondigen door hen die door en met Christus levend zijn gemaakt. En door hun zonde wordt God beledigd, want God haat de zonde. Hij is immers een heilig God. Hij is de God van liefde en genade die zondaren behoudt. En daarom raakt het hem ook zo diep als een van zijn kinderen niet waakzaam is en weer toegeeft aan de zonde en aan allerlei verleidingen. Voelt u aan, kind van God in ons midden, hoe erg het is als u weer toegeeft aan de zonde en aan zondige verleidingen. Christus Jezus, die voor u naar het kruis is gegaan en die al uw schuld heeft betaald en die al je ongerechtigheden heeft weggedragen. En als je dan toch weer voortleeft op het pad van de zonde, oh, wat trapt u dan uiteindelijk daarmee ook de Heere op het hart? En wat doet u daarmee ook God ook verdriet? Dat is het eerste. Als het dus gaat over die grote zonde en dat je daarmee God zeer vertoont. Maar er staat er ook nog een ander punt bij. En dat gaat het over het vervallen in de schuld des doods. Verval in de schuld des doods. Als je ook gaat zien dat je ook de zonde weer zo lief hebt gekregen. Hoe dat je dan ook kan gaan aanklagen en ook kan gaan veroordelen. En dat je begrijpt dat het verdiend is als de Heer u aan uzelf zou overlaten. Dat je het dan hebt gemaakt om gestraft ook te worden, ook met de dood. En dat je moet belijden, Heer, het is naar recht als u naar mij niet meer zou omzien. En dat kun je niet meer doen met de geschonken vergeving uit het verleden. En ook niet meer dat je in het verleden hebt mogen zien op het Lam van God dat de zonde wegneemt. Door die grove zonde is het alsof alles weer open ligt. Uw zonderegister en uw schuldrekening. En de strijd en de worsteling die dat ook kan geven. Want je hebt daarmee, en dan komen we bij het derde, je hebt daarmee ook de Heilige Geest bedroefd. Nee, dat is niet hetzelfde als zondigen tegen de Heilige Geest, wat in de volgende paragraaf aan de orde komt. Maar het gaat hier om de bedroeven van de Heilige Geest, waar Paulus over sprak tegen de gemeente van Efeze. En als dat gebeurt, dan trekt de Heilige Geest zich dus terug. De Heilige Geest die u overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. De Heilige Geest die Christus verheerlijkte in uw hart. De Heilige Geest die doordrong tot in de diepste schuilhoeken van uw leven. De Heilige Geest die in u het geloof werkte, waardoor u verbonden werd aan Christus. De Heilige Geest die je leidde in de waarheid van Gods woord. De Heilige Geest die toch woont in het hart van al Gods kinderen. Die het hart ook verheugt, verwarmt en verblijdt. En die Heilige Geest die trekt zich nu terug. En dat, kind van God, in ons midden, vanwege uw zonde. Het toegeven aan die zondige verleidingen. Het vuur van de liefde tot God, tot zijn woord en tot zijn dienst dooft uit. Je bent niet meer zo ijverig als het gaat om de dingen van de Heere. En die geestelijke zaken verliezen hun vreugde en hun glans. En die wandel met de Heere gaat ook steeds meer ontbreken. En u merkt het bij het bidden. Oh ja, je vouwt je handen nog wel. En je bidt nog wel. Maar het doet geen kracht meer. En de prediking, het kan uw hart niet meer raken. Vroeger gaf het u een vreugde om naar de kerk te gaan. Maar nu lijkt alles langs u heen te gaan. En u wordt er niet meer door bemoedigd en niet meer door vertroost. De persoonlijke stille tijd leidt eronder. Je hebt er de rust niet meer voor en je neemt er de tijd niet meer voor. Het wordt allemaal zo oppervlakkig in uw leven. Maar het ergste is toch nog wel dat als de Heilige Geest wordt bedroefd, dat hij zijn werk niet meer doet in het hart. Zijn werk waardoor hij je dieper zicht geeft op je zonde. Maar ook dat hij het licht niet meer laat vallen op de Heere Jezus Christus. En dat is toch wel het ergste, want dan valt er ook een geestelijke duisternis over de ziel. Ja, maar door die grove zonde verbreek je de oefening des geloofs. Nee, dat wil niet zeggen dat het geloof verdwijnt, maar wel dat het geloofsleven wegkwijnt. Het geloof kan niet verdwijnen, daar staat de Heere Jezus voor in. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden. Maar het geloof is dan niet meer in de beoefening. En het wil dan ook zeggen, het zicht op de Heere Jezus Christus is kwijt. Je zit niet meer aan zijn voeten. Je ligt niet meer in zijn armen. Je schuilt niet meer weg achter zijn dierbaar bloed. Daar is niet meer voortdurend dat toevlucht nemen tot de Heere Jezus Christus. En het leven uit zijn borggerechtigheid, dat is verdwenen. Het is als een lamp in een donker huis. De lamp en het licht van het lamp, het gaf licht in het huis en het verlichtte het huis. Zodat je in het donkere huis kon wonen, kon wandelen zonder dat je je voet zou stoten. Maar nu zijn er allerlei donkere kleden overgelegd, waar het licht nauwelijks meer doorheen dringt. De lamp schijnt nog wel, maar die kleding zorgt ervoor dat het geen licht meer geeft, waardoor het in het huis donker is geworden en je ook zomaar weer aan alles stoot. En het voedt ook de onzekerheid. Ben ik nou wel een kind van God? Ken ik Christus nou wel echt? Zo ging het toch met Simon Petrus toen hij er in het huis van Caiaphas tot 3 keer toe zei, ik ken hem niet. En hij verbrak, ja, dat was niet alleen een grove, maar ook een grote zonde, waarmee hij verbrak de oefening des geloofs. En het was alsof Christus voor hem een vreemde was geworden. De betrekking op Christus was weg. De liefdesomgang met de Heere Jezus was kwijt. En de hoop op de Heere Jezus als zijn zaligmaker was uitgedoofd. En hij voelde dat tot in het diepst van zijn ziel, toen zijn ogen de ogen van de Heere Jezus kruisten. En zijn geweten hem aanklaagde en hij naar buiten vluchtte, wenend. Maar dat gebeurt ook als een kind van God vervalt in de zonde. Staat er ook, die verwondt dan zwaarlijk hun geweten. Alles van binnen klaag je dan aan. En je voelt ook wel aan dat je fout zit. En dat je dat niet had mogen doen of dat je daar niet had mogen komen. Omdat je daarmee de Heere verdriet doet. Het is trouwens wel een zegen als het geweten gaat spreken. Want het geweten kan ook zo verwond zijn geraakt dat het helemaal niet meer spreekt. Dat je al zo verhard bent en zo ongevoelig, dat je ook nergens meer zonde in ziet. Ja, zover kan het gaan in het leven van een kind van God. Dat het vroeger zo anders lag en het geweten zo teer lag. Maar nu kan er veel meer mee door. Nee, dat gebeurt echt niet van de een op de andere dag. Dat gaat vaak heel geleidelijk. Eerst sprak het geweten nog toen je de eerste keer toegaf aan die zonde. Het stemmetje van binnen sprak. Hoe vaker je het deed, hoe minder het geweten sprak. En na een tijdje deed u de zonde steeds gemakkelijker. En nu voelt u geen eens meer dat het nog zonde is. Dat is ook de verwonding van het geweten. En dan kan het gebeuren dat je voor een tijd zoals hier staat, dat je voor een tijd het gevoel der genade verliest. Nee, de genade verlies je niet, daar staat God voor in. Maar wel het gevoel der genade, dat je door het leven in de zonde jezelf verwijdert van God. En dat God zo ver weg lijkt, dat de Heere zich stil houdt. Zoals bij jullie jongens en meisjes. Het kan gebeuren als je iets verkeerds hebt gedaan. Waarmee ook je moeder zoveel verdriet hebt gedaan. En je moeder is erachter gekomen, ze heeft het ontdekt. En je merkt het aan moeder. Ze doet anders als vroeger. Op vrijmiddag ging ze eerst wel eens met je naar de winkel toe. Of ze ging een spelletje met je doen of ze ging iets met je bakken. Nu doet ze dat niet. En ze zegt ook zo weinig tegen je. Het is thuis ook niet meer zo fijn als dat het eerst was. En je weet ook wel, dat is je eigen schuld om datgene wat jij hebt gedaan. En zo is het dan ook met de Heere. Want kind van God, bedenk het. De Heere laat het merken. En hij laat het voelen als je hem verdriet hebt gedaan. Het gebed komt niet meer over. En zondags ontvang je niets meer. Je zit in de kerk, maar het blijft allemaal zo stil. De hemel spreekt niet meer tot je. En je bent het kwijt, de nabijheid met God. De vertroosting door God. De kracht van zijn liefde. En het kan soms zo ver weg zijn, dat je je gaat afvragen of je ooit wel genade hebt gekend. Juist dan zal de duivel je ook niet met rust laten en hij zal het je ook influisteren. Kijk nou eens naar je eigen leven. Zie nou eens wat je ervan hebt gemaakt. Denk je nou echt dat jij genade kent? En denk je nou echt dat je een kind van God bent? En hoe zwaar is dat als alles wordt afgenomen en je nergens meer troost in vindt. En de Bijbel een gesloten boek voor je is geworden. En het zicht op Christus verdwenen is. En de Heilige Geest de ziel niet meer verwarmt. En je Christus nog wel zoekt. Maar je vindt hem niet meer. Dat krijg je er nu van. Dat is nu je eigen schuld. Omdat je hebt toegegeven aan die zondige verleiding. Is dat misschien de werkelijkheid in uw leven? Is dat misschien de realiteit in jouw hart? Waardoor het ook weer de vraag oproept. Kan het weer goedkomen? Kan het weer worden zoals vroeger tussen mij en de Heere? Tussen mij en de Heere Jezus Christus? En dat brengt ons bij onze laatste gedachte. Het ontwaken tot de strijd. Hoe kan het nou weer goedkomen? Nee, dat hangt niet af van Gods kind. Want als God het aan zijn kind zou laten afhangen, zou het nooit meer goedkomen. Slot van paragraaf 3, de vorige keer sprak er al van, over God die getrouw is. En die komende paragrafen, die gaan er nog veel uitgebreider op door. Maar in paragraaf 5 wordt daarentegen de weg al beschreven, waarlangs het herstel wordt gevonden. Totdat hen, wanneer ze door ernstige boetvaardigheid op de weg wederkeren, het vaarlijk aanschijn Gods opnieuw verschijnt. Het is dus de weg van ernstige boetvaardigheid, van hernieuwde bekering. En hoe? Door geconfronteerd te worden bij de zonden in uw leven. Doordat het jou wordt aangezegd wat er is gaan schorten in je leven. Door erbij bepaald te worden waar het mis is gegaan. Zoals David door Nathan werd gecorrigeerd. En zo kwam tot het erkennen van de schuld, het belijden van de schuld en het breken met de zonde. En dan is ook altijd weer die weg. Breken met die zonde en verlaten van de zondige wegen. En daarachter ligt dan toch ook de hand van de Heere. Want hij zorgt er toch voor dat het goed komt. Want kijk maar in die hof van Gethsemane, daar lagen ze allemaal en keer op keer, al die discipelen, al die volgelingen van de Heere Jezus. Ze sliepen en geen één van hen waakte. De meester wel. de wachter Israëls. Hij sliep niet, beslist niet. Hij wist dat de stormen van Gods gericht over zijn leven gingen. En hij was waakzaam, omdat de duivel zou proberen hem van die weg af te brengen. En daarom ligt hij ook neer in het gebed voor Gods aangezicht. En roept hij ook de Heere aan. Al voert hij dan wel die strijd alleen. Helemaal alleen. Maar hij is in die strijd staande gebleven. En hij heeft de overwinning behaald, waardoor hij het kon uitroepen aan het kruis van Golgotha. Het is volbracht. En daarom, als u wel eens iets hebt mogen smaken van Gods genade in Christus. En als je hebt leren zien op het Lam van God. En als je met je zonde wel eens hebt mogen uitgaan tot de Heere Jezus Christus. En nou moet zeggen, door eigen schuld is het weer zo donker geworden. Heb je duisternis over je ziel geroepen. En dan is die donkere nacht in die hof van Gethsemane, waar de lichtstraal naar binnen valt, als de stem van de Heere Jezus Christus daar klinkt, die het zegt, indien gij mij zoekt, laat deze heen gaan, opdat het woord vervuld zou worden, dat hij gezegd had, uit degene die gij mij gegeven hebt, heb ik niemand verloren. Want hij draagt ze voor altijd in zijn hart. En hij zorgt ervoor dat hun geloof niet ophouden. Wat geeft dat een vreugde? Als in die donkere nacht, ja, donker door eigen schuld, het licht van Gods genade, het licht der wereld zelf weer mag gaan schijnen. En dat je zo teruggebracht mag worden aan de voeten van de Heere Jezus Christus. En je daar mag terug ontvangen, dat gevoel der genade. En bovenal, dat je in Christus Jezus weer mag zien, Gods lieflijk en Gods vaderlijk aangezicht. Amen.